Welke side characters horen hun eigen game te krijgen? En Square Enix wil de relatie met Xbox verbeteren. Hoe mooi kun je het hebben? Dit is de week met XBNL.
Oh. X gon' give it to you. Fuck wait for you to get it on your own. X gon'
deliver to you. Lekker jongens, lekker, 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 lekker. Aflevering, wat is het? 297 van de week met XBNL van vrijdag 30 augustus 2024. Het weer vandaag subtropisch, 24 graden. En in de kamer, de digitale kamer, hebben we Niels, hebben we Renko, hebben we Domingo.
Yo.
Hallo.
En mijzelf. Jongens, met z'n vieren, volle bak. Renko, jij zit gewoon lekker in je hemdje. Het is bloedje, het is benauwd, man. Het is een beetje vies benauwd, vind je niet?
Ja, het is buiten is het wel lekker, maar die warmte van de afgelopen dagen, die hangt nog wat in huis.
Ja.
Dus nee, het is mij prima zo.
Ja, maar is dit een beetje weer waar jij blij van wordt? Is dit, wat voor weermens ben jij?
Ja, dit is wel weer waar ik blij van word.
Ja?
Zeker weten.
Oké. Okay. En ja, dus wat? Ja, sorry Renko. Gaat
nee, ik zou zeggen sowieso gewoon het feit dat die lucht blauw is, het zonnetje schijnt. Mensen worden daar vrolijk van. Ik ook. Dus ja.
Ja. En Niels, wat voor weermens ben jij?
Ja, ik had gewoon verwacht dat Renko juist een wintermens was. Als een echte Fries, weet je wel. Lekker binnen zo. Fries, wisselen, wintelen, buiten en daar muts op. En dan gewoon schaatsen.
Maar nee, ik heb de schurft aan kou, dus...
Oké, ja. Voor mij is 2021... Ik ben een beetje een lentepersoon, denk ik wel. Gewoon niet te warm, niet te koud. Gewoon lekker weer buiten. Alleen ja, de kutpollen moet natuurlijk wel wegblijven. Dus wat dat betreft, met mijn hooikoorts heb ik er helemaal niks aan. Maar
ja.
Nee, dus de afgelopen dagen vond ik te benauwd. Dat ben ik dan alweer, ja.
Ja, precies. Zo 20, 22 graden, dat is voor jou de sweet spot.
Ja, ja zeker.
Dat was jouw sweet spot, Domingo.
Herfst.
De herfst.
Ja, ik vind het altijd mooi als die blaadjes van de bomen beginnen te vallen, dat het een beetje kleurrijk wordt. Ik heb net als Niels hooikoorts. Dus de lente is, dat vind ik echt een drama. Daar heb ik altijd het meest last van. En ik vind dit snikhete weer, waarbij het die warmte in de steentjes van je huis trekt en je een airco aan moet zetten, waarmee je gelijk zoveel stroom gebruikt als de rest van het jaar. Dat vind ik echt verschrikkelijk.
Ja, ja.
Ik zeg, ik ben wel veel aan het werk. Deze week werk ik 6 dagen. Dus, en we hebben een heerlijk airco op werk. Dus daar ben ik stiekem wel blij mee.
Yes.
Ja. En terwijl jullie mij zien praten, zien mij misschien steeds meer naar beneden gaan. Maar mijn stoel zakt weer door. Dus misschien dat ik zo even een stoeltje ga wisselen. Want dit is wel een beetje triest aan het worden.
Ja, ik zeg... Oh. Ja, daar gaat hij. Ja, podcastluisteraars die hebben hier helemaal niks aan, maar het is hilarisch om te zien. Je ziet Domingo met de seconde 5 centimeter wegzakken en hij is nu heel even uit beeld. Beste mensen, mocht je ingetuned zijn en denken bij wat voor weerberichtenprogramma ben ik aanbeland, aangemeerd. Je bent aangekomen bij De Week met XPNL, onze Nederlandstalige podcast die in het teken staat van alles wat ook maar enigszins met Xbox en gaming te maken heeft. Aflevering 297 alweer, dus we gaan al een heel tijdje mee. Als ik me niet vergis, Niels.
Wat de hel, ja.
Sinds inderdaad. 2013, de podcast natuurlijk nee, niet, maar platform 2017. Wel, hè?
Oh ja, precies. De ja. Podcast begon 2017 en na 2013, 2014 was Xbox Nederland
check.
Gecreëerd.
En Xbox Nederland, dat is het platform waar we bij horen. Om precies te zijn, xboxnederland.nl voor je dagelijkse portie nieuws, tech, reviews, enzovoort enzoaan. En wil je daar lekker over kletsen, dan weet je ons te vinden in onze Discord. Linkje daarvan kun je ook vinden op onze website. En tijdens deze podcast bespreken we altijd een aantal hoogtepunten van deze week. Dat noemen we de hoofdtopics. En verder rammen we er een hele portie nieuws doorheen. Dat proberen we in 2 minuten te doen. En dat gaat altijd falikant mis. Maar dat is ook de charme van XBNL. Het eerste hoofdtopic van deze week borduurt voort op... ja, de zomerpraat special die Domingo, Jeff en ik vorige week hebben opgenomen. En die ging over de meest iconische personages die videogames ons gebracht hebben. En Do, ik wil toch wel zeggen, wij hadden echt wel een 9-tal memorabele personages.
Ja, dat was
per persoon?
Eigenlijk.
Nee, niet per persoon.
Nee, we hebben gewoon gezegd van joh, omwille van de tijd. En nou ja, we hebben natuurlijk een goed voorbeeld gehad met films en series. Wat volledig uit de hand liep. En wat ongeveer net zo lang duurde als 3 volledige podcasts. We hebben maar een beetje strak aangehouden en gewoon een selectie gemaakt. Maar dat was wel lastig, Rick.
Dat was wel lastig. En mocht je nou benieuwd zijn wat Do en ik, wat onze favoriete personages ooit zijn, dan verwijs ik je met veel plezier naar die videocast die we opgenomen hebben. Wie we nog niet aan het woord hebben gehad, omdat ze er niet bij waren, waren Renko en Niels. En ik weet niet, er wordt nu een filmpje ingeladen. Niels, zitten hier characters bij die... Nou, Niels, jij mag gewoon beginnen. Of je nou wel of geen bij zit in het beeld. Als je er eens... Je hebt er 3 bedacht. Noem er eens even eentje. Gaan we eerst naar jou, gaan we dan even naar Renko. Dan kijken we even hoe lang we op en neer pingpongen. Maar wat is voor jou nou een van de meest memorabele characters in videogames?
Nou, ik moet bekennen, ik heb nog niet naar jullie special geluisterd. Oeps. Ik had zelf voor mezelf, ik weet niet of jullie criteria hadden, maar ik had voor mezelf criteria opgesteld van nou, een personage moet wel uit een game komen in plaats van uit een boek of comicboek, waardoor personages als Batman dan zeg maar afvallen. Maar Geralt of Rivia valt dus ook af, want dat is ook een boekpersonage voor mij. Ik heb meer uit de boeken leren kennen dan uit de games. En een personage moet voor mij in ieder geval een uitgediept karakter development hebben, weet je wel. Niet zo van, oké, ik zeg niks, bijvoorbeeld de main character van GTA 3, weet je wel, die zegt helemaal niks. Dus ja. En een van de eerste personages in mijn leven die echt best wel een zwaar thema had, was bij mij Max Payne. Max Payne heeft echt een heel mooi noir verhaal, waarbij je heel erg meekrijgt wat Max Payne zijn eigen belevingswereld is. Dat was echt wel een van, ja, ook een voorbeeld van hoe Remedy dat deed en ja, hoe je zo'n character nou gewoon neerzet. En ook zeker meeneemt in dat, weet je, dat dramatische, melodramatische van zijn denken. Ja, dus dat is bij mij eigenlijk wel de eerste en misschien ook wel de eerste grote character, zeg maar.
Ja. Ja, en dit is een game die volgens mij ook al echt 20 jaar oud of zo is. Toch, daar hebben we het echt over OG Xbox-tijdperk.
Ja, grappig genoeg, ten tijde van de development van Max Payne, ze hadden natuurlijk met die slow motion bullet time alles uitgevonden. Maar ja, met The Matrix kwam dan ook uit in 1999, want het was Max Payne al in development. Dat was dat hele concept, hadden ze al bedacht. Dus die twee zijn parallel van elkaar. Dus in dezelfde tijd zijn ze gemaakt, maar met hetzelfde doel. Dus inderdaad gewoon zo'n slow motion bullet time-achtig iets. En dan kon je lekker de tijd vertragen en dan in slow motion iedereen killen, zeg maar, met Max Payne.
Ja. Nou, wel, in de chat wordt ook gezegd, Remedy weet top personages te maken. Ik denk dat dat een argument is wat heel moeilijk te weerleggen is. Nou ken ik niet alle Remedy games even goed, maar Renko, je hebt wel veel Remedy games gespeeld. Zij weten wel vaak echt wel goede personages neer te zetten, toch?
Ja, als je kijkt naar Alan Wake bijvoorbeeld. Is een Remedy game. Is ook een personage wat... Ja, het is eigenlijk gewoon een heel normaal iemand. Het is een schrijver, hij heeft geen superkrachten, gewoon niks. Maar hij belandt wel in een of andere dikke shitshow. En ja, ik vind het mooi hoe je daarmee moet overleven. Ja. En datzelfde geldt eigenlijk een beetje voor Quantum Break. Een game waarvan ik vind dat die eigenlijk wat ondergewaardeerd is door een groot deel van de gaming community.
Ja.
Ik ben wel even zijn naam kwijt, maar het personage dat ja, komt bij een experiment met de tijdmachine. Daar raakt hij bij betrokken. Dat gaat mis. En daardoor krijgt hij krachten waarmee hij met tijd kan spelen. En ik vind dat echt wel heel, heel super vet.
Ja.
Nou ja, en dan heb je pas 2 games gehad. En er zijn er nog veel meer.
Ja, dus, veel meer. Ja. Maar had jij één van hun in je top 3? Of misschien kun je één van jouw personages noemen die in jouw top 3 staat?
Nee, ik had niet één van hun in mijn top 3. Ik moet ook zeggen, ik vond het donders moeilijk om een top 3 te maken. Want ja, er zijn zoveel goede personages. Maar eentje waar ik gewoon heel veel tijd mee doorgebracht heb, is Leon Kennedy uit Resident Evil.
Nou ja.
Dat begint eigenlijk al in, nou, wanneer is het origineel uitgekomen? 19... 98 geloof ik. Resident Evil 2 althans. Niet heel veel later heb ik hem ook gespeeld. En Leon Kennedy is eigenlijk gewoon een politieagent die onderweg is naar Raccoon City voor zijn eerste dag bij het RPD. En die komt terecht in die zombie-uitbraak. Dus gewoon nul ervaring, gewoon helemaal niks. Zien dat je moet overleven. En gedurende zijn tijd in Resident Evil, hè, daarna dan gaat hij naar Resident Evil 4, dan heeft hij speciale training gehad, juist vanwege die vaardigheden die hij heeft laten zien in Raccoon City. En je ziet hem gewoon groeien, je ziet hem zelfverzekerder worden, maar tegelijkertijd zie je hem ook, hoe moet ik het zeggen? Zuur is het verkeerde woord, maar je ziet hem gewoon, je ziet hem afstompen.
Een beetje cynisch worden, of hoe zou je het moeten omschrijven?
Ja, dat meer een beetje, ja. Hij heeft gewoon een hele hoop heeft hij meegemaakt. En nog steeds. En je ziet in de films op een gegeven moment, dan zit hij er ook helemaal doorheen. Want eigenlijk alles wat hij doet, ja, dat heeft geen invloed. Corporate bedrijven gaan toch gewoon door met het maken en verkopen van bioweapons. Dus ik vind het heel vet gewoon hoe die eigenlijk gewoon per ongeluk terechtkomt in die nachtmerrie. En hoe die daarmee omgaat en hoe je hem ziet groeien. Dat vind ik, vind ik heel vet.
Ja, het is echt inderdaad. Volgens mij heb jij hem ook als honorable mention genoemd, toch, Domingo? In jouw toplijst.
Dat heb jij heel goed onthouden, Rick.
Ja. Toen moest ik nog... Ik dacht van, want ik dacht nog van, als Renko hier aan tafel gezeten had, zou je echt drie andere personages krijgen. En toen noemde jij die als honorable mention. Niels, voordat we zo naar jouw nummer 2 of een nummer 2 gaan, we hebben deze vraag ook aan de community gesteld afgelopen week. In de chat zie ik er ook al een paar voorbij komen. Zo heeft Picnic het over Pac-Man. Evil Terror heeft het over Vaas uit Far Cry 3. Heb de Far Cry-serie heb ik helemaal niet in mijn hoofd gehad met dit lijstje. Maar daar, bedoel, je kan er zo 3 uit die hele franchise opnoemen. Misschien wel 4 die toch ook wel in menig top 10 lijstje staan, toch? Vaas in ieder geval zeker. Domingo, ben je het daarmee eens?
Ja, absoluut. Ik moet wel zeggen, dat heb ik volgens mij toen ook gezegd bij die special, dat ik Riley ook wel erin vond horen. En dat heeft alles mee te maken met de ontdekkingstocht die hij eigenlijk doet. Want hij wordt eigenlijk van een student, een face-based, wordt daar eigenlijk stukje bij beetje een soort van Rambo. En de mensen die Far Cry 3 voor het eerst hebben gespeeld toen de tijd, die zullen ze nog wel herinneren hoe hij naar zijn handen keek nadat hij zijn eerste moord had gepleegd. Zijn handen zaten onder het bloed. Hij zat echt te trillen. En dat merk je ook als speler in die eerste minuten dat jij verder loopt in de game. En op een gegeven moment is dat lieve en dat in shock zijn na moord, dat is er echt af. En dan krijg je eigenlijk een soort van Rambo waar je ook wel echt een band mee op weet te bouwen. Dus Vaas mee eens, maar ik vind Riley ook wel een honorable mention voor Far Cry 3.
Hele mooie aanvulling, ja. Als ik even doorga naar wat is er nog meer binnengekomen, nog een paar noemen voordat we naar de nummer 2 van Niels gaan, maar Glenn die heeft het over onder andere over Sadie Adler uit Red Dead Redemption 2. Ook niet in... We hebben het uitgebreid over Red Dead Redemption 2 gehad. Arthur Morgan stond op plek nummer 3 bij Jeff. Maar dit is natuurlijk ook wel echt een supergoed character. Curious Moose heeft het over Joel en Ellie van The Last of Us. Nou, daar kunnen we het alleen maar roerend mee eens zijn. Amber, die heeft het over Tiny Tina. Super vet, Amber. Hou die even vast, mocht je luisteren. Ja. Daar gaan we zo meteen nog uitgebreider op terugkomen. Niels, laten we maar gewoon even naar jouw nummer 2 gaan en dan kijken we zo of we nog wat aantal anderen uit de inzendingen kunnen bespreken. Maar wie heb jij nog meer als iconische character opgenomen in jouw lijst?
Ik wilde eerst nog een beetje in de jaren 90 blijven, maar ik ga toch eerst even een uitstapje maken naar een Zero's game en dat is Kratos van God of War. Die vind ik echt, ook qua, als je het over character development, vind ik dat een hele interessante. Gewoon door al die games heen en dan zeker met de reboot later nog eens een keer die eigenlijk aansluit op wat er voorheen is gebeurd. En ook als je de PSP games hebt gespeeld, dan zie je een soort van waar het allemaal begon. En hoe die dan aan zijn kleur is gekomen en dat het as van zijn vrouw en kinderen op zijn huid is. Dat is helemaal fucking lijp. Dus dat is echt wel, als je al die games bij elkaar gooit, is echt wel echt heel vet. Ja.
Ja,
ja, Kratos. Ja. Kan er kort over zijn eigenlijk.
Ja, we hadden het in diezelfde podcast over boekenbeelden, vaandeldragers van je brand. En Kratos is dat bij uitstek voor PlayStation. En Domingo noemde terecht de Master Chief voor Xbox. Die stond ook in zijn top 3. Maar ik zat daar van de week, zat ik er nog over na te denken. Zat ik in de auto en hebben jullie de Olympische Spelen gekeken?
Ja, een beetje. Niet heel.
Bij de Olympische Spelen heb je altijd de opening. En dan heb je binnen bij landen, dan mag één atleet of soms twee atleten mogen de vlag dragen. Mm-hmm. En dan heb je landen, daar heb je heel veel keuze uit heel veel atleten. En daar moest ik ineens aan denken naar aanleiding van dit topic. Dat ik dacht, ja, weet je Stanne, dat je zo'n Olympische Spelen had met brands. PlayStation, zullen we Ratchet & Clank doen. Of Kratos, of Joel en Ellie en Mario. Daar hoef ik niet eens over te beginnen. Dat zijn er tientallen die zich opdringen voor de vlag. En dan is Xbox. En dan zegt Master Chief, ja gasten, even opzij. Gaan we even achteraan staan. En verder, behalve Marcus Fenix, is er gewoon niet heel veel keuze voor vlaggedragers bij Xbox.
Sturen ze Sackboy erop af namens PlayStation om tegen Master Chief op te nemen.
Ja, dus dat vond ik toch een beetje een trieste gedachte. Maar gelukkig kunnen we uit een hele reeks aan third-party characters kunnen we toch nog een heleboel mooie characters
Ik wist ook niet dat die Xbox moest blijven, of dat ik gewoon op de PlayStation mag uitweiden. Maar het was meer gewoon dat ik toen een PS2 had en op Xbox had je inderdaad wel Master Chief, maar voor Master Chief niet bijster diep aan het begin van de franchise. Dat komt meer later.
Ja, daar hadden wij toen ook over inderdaad. En dat komt het best op bloei vanaf Halo 3.
Exact, ja, precies.
Ja. Alright, laten we even tempo erin houden. Remco, nummertje 2 voor jou.
Ja, ik heb dezelfde als Niels. Ik heb ook Kratos.
Nee, dan kom je gelijk door. Hatsiplatsie.
Nee, maar ja, zo terecht. Volgens mij, Do had hem ook nog genoemd in zijn Honorable Mentions. En ja, boeien dat hij niet van Xbox is. We hebben het over vette game personages. En daar kun je niet een podcast over vullen zonder het over Kratos te hebben.
Nee, nou ja, goed. En een beetje het criterium dat ik ook aangehouden heb, is hoeveel tijd heb ik ermee doorgebracht. En Kratos is een van de personages die gewoon meteen naar boven komt. Ik heb die eerste 3 titels die zich in Griekenland afspeelden, heb ik gespeeld. Ik heb op de PSP inderdaad ook nog, heb ik ze alle 2 gespeeld?
Ghost of Sparta en Chains of nog wat.
Ja, die heb ik allebei daar ook nog op gespeeld. Ja, ik vind dat zo vet. Inderdaad, gewoon dat character development. Hè. Eerst is het gewoon een kwaaie bruut die uit is op het vermoorden van de goden. En hoe verder je komt, hoe menselijker die wordt. En je ziet wat voor tegenslagen die gaat heeft. Hoe die uiteindelijk gewoon is bedrogen. Ja. Door de goden, maar ja, eigenlijk door alles en iedereen. En als je dan in de reboot kijkt, dan is het nog steeds die Norse kwaaie man. Maar de ontwikkeling die hij doormaakt met Atreus aan zijn zijde, ik vind dat zo vet.
Mm-hmm. Ja.
Dus ja.
Ja, tof. Nee, ja, niets aan toe te voegen en ik denk vele met jou. Even terug naar de chat. Er wordt door Kuchiki onder andere Snake van Metal Gear genoemd. Die noemde Martin in zijn lijst ook. Onder andere noemde die ook Sam Fisher. Nou, roerend mee eens. Do, jij hebt die ook nog genoemd. Net als Agent 47, zeg het goed? Ja, toch? Ja. 47, die noemde Jeff dan weer. Die heeft Martin ook nog genoemd. Ice Spamzer, die zegt, wat vinden jullie van mijn top 3? Dat is denk ik een top 3 die een beetje in jouw straatje valt, Niels, gok ik zo. Waarbij Do al zei, ben benieuwd hoe Rick dit gaat uitspreken. Sheo Gorath Dedric, Prince of Madness van de Elder Scrolls serie. Ja, goede keus.
Ja, zeker. Dat was een hele spraakmakend personage. Dat was ook in de tijd dat er nog expansion packs waren voor games. Dus dat was er eentje van de Elder Scrolls Oblivion. Van mij de tweede DLC. Niet DLC, echt een expansion pack. En super goede expansion pack overigens ook nog eens een keer, Shivering Isles. Want het was echt in één keer kwam er een hele nieuwe map bij de game. En inderdaad, Shio Gorath, de Daedric Prince, die werd altijd, dat is gewoon een heel leuk character. Helemaal een beetje manisch als het ware, gek in zijn hoofd. En ja, die had zijn eigen realiteit als het ware. En ja, dat is wel een spraakmakend character, ja. Absoluut.
Tof. Ja. 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 Do, jij hebt de Titanfall-serie gespeeld, toch?
Zeker.
Ice heeft ook nog BT-72-74 als character opgenomen. Ik weet niet hoe lang het geleden is dat jij die franchise gespeeld hebt. Maar ja, goede keuze.
Te lang geleden. Als je had gezegd dat dit een rocknummer was uit de 80's, had je ook geloofd.
Had jij me ook geloofd, ja. Okay. Nou ja, en de nummer 1 van Ice Spamzer, die kennen we allemaal. En dat is de Handsome Jack van de Borderlands-serie. Dus,
ik verbaas me dat Jeff die vorige week eigenlijk niet noemde. Want ik dacht toen hij het over Borderlands had, dacht ik dat hij Handsome Jack ging noemen. En Jeff had toen Claptrap gekozen. Mag ik nog even één throwback doen, jongens?
Ja, zeker.
We hadden het net over Far Cry, maar er zit in Far Cry ook nog één character die eigenlijk in elke Far Cry weer terugkomt. Ziet er super stoer uit, maar het is gewoon een loser eerste klas. Met veel te veel wapens in zijn huis. Okay. En dat is natuurlijk Herc Drupman.
Oh, Herc, ja.
Ja, kennen we die allemaal nog?
Oh, Herc, yes. Van Far Cry 5, het vliegveld, toch?
Onder andere. Ja, hij komt in heel veel Far Cry's, komt hij weer voor.
Ja. Maar dat is toch dat is wel een vet character, toch?
Ja.
Ja,
vind ik wel. Ja, Mr. Freedom inderdaad, wat Evil Terror zegt.
Ja. Ja, vet. Ja. Maar goed, als we zo, want ook echt, Dimas had ook een lijst met Alan Wake, Gabriel Knight, Kane, Malcolm. Ja. En dan echt, jongen, het is echt een trip down memory lane. Het is wel een beerpunt. Ja. Als je die opentrekt, kun je het er uren over gaan hebben. En dat had ik ook wel een beetje bij dat lijstje van Martin, dat ik dacht, we kunnen niet allemaal bespreken. Martin, daar zit te veel voor. Want dan wordt het echt een podcast van 4 uur. Want dan gaan we ook helemaal los. En dan komt de ene anekdote naar de andere naar voren. En, dus laten we naar de nummer 1 gaan van jou, Niels. Want daar zijn we gebleven. Wat is jouw nummer 1?
Ik heb dan toch wel een beetje een overeenkomst met wat Ice Spencer zei. Ik heb Solid Snake daar staan, ja. Big Boss.
Kijk.
Een van de eerste complexe games in mijn leven, denk ik wel. Met Metal Gear Solid. Want deel 1 kwam in de jaren 90 uit. Deel 2 zat helemaal geen Big Boss in, behalve aan het begin. Maar met 3 kom je in één keer met Big Boss zelf heb je aan de knoppen. En dan kom je erachter wie dan Solid Snake is en Twin en zo, noem maar op. Complex verhaal, uiteraard weer Hideo Kojima-stijl. En zeker met inderdaad het hele de closure van het karakter eigenlijk in deel 4 maakt het gewoon het hele verhaal compleet. En het is gewoon leuk om te zien. Het is niet per se... Ja, super. Het is niet zozeer als een Max Payne of zo, maar het is wel gewoon hoe Snake alles beleeft en hoe dat allemaal in elkaar steekt. Qua verhaal is wel sterk. Vandaar dat ik ook een beetje gal aan het spuwen was op Metal Gear Solid 5, want die had eigenlijk een beetje roet in het eten gegooid. Want 4 was gewoon een perfecte afsluiter en 5 leek dan weer een soort van prequel te zijn, maar helemaal niet meer Big Boss, blibla. Dus je had eigenlijk gewoon weggebleven moeten zijn. Maar Solid Snake, 6 dus Big Boss. Ook met een knipoog gewoon naar volgend jaar of dit jaar. Nee, volgend jaar is Snake Eater.
Volgend jaar, remake, ja. 2025.
Ja. Was een van de eerste ook grote characters inderdaad in mijn leven überhaupt. Die ik aan de knoppen had. Ja.
Ja, ja dat
toe. Toe maar, Renko.
Nee, ik wou zeggen, toen woonde ik nog in Drachten. Dat is een mooie poos terug. Maar toen had ik een maatje, die had een PlayStation 1. En die had ook Metal Gear Solid. En die kon nooit verder komen dan het begin. Die kon met die lift kon die omhoog.
Ja.
En dan hield het op. En die vond het fantastisch dat ik op een gegeven moment... Dat we daar aan het spelen waren. Dat ik op een gegeven moment uitvond van... Hé, maar wacht even. Ik ga dat gewoon door die ventilatieschacht naar binnen.
Precies, ja.
En gewoon zo...
naar binnen? Wow!
Gewoon het ontdekken van die game. Dat je op een gegeven moment absoluut. Ook... dat je dan een hint krijgt van... zoek naar... delen van de muur die een afwijkende kleur hebben. Want dat hebben ze snel dicht gemetseld. Maar dat hebben ze niet kunnen schilderen. En zo die game doorspelen. Ja, ik weken zijn we ermee bezig geweest om het uit te spelen. En als ik hem nou opstaat en ik skip die cutscenes, dan loop ik er een anderhalf uur doorheen, bij wijze van.
Ja,
Maar dat gewoon de hele ontdekking van die game, ja, die was, dat was echt super, super vet.
Ja. Ja. Ik ben wel blij dat er later nog een remake is geweest in de vorm van Twin Snakes op GameCube. Want ja, dat, toen snapte ik meer van de game dan toen ik zeg maar 8 jaar oud was. Dus ja.
Ja.
Ik was laatste in de netgame en die filiaalmanager die ken ik wel een beetje. Dat is ook echt een hardcore gamer. Echt ook al jaren, misschien 20 jaar, 30 jaar, ik weet het niet. Met de paplepel ingegoten. En die werkt ook echt al heel lang bij de netgame. Ik ken die van toen ik nog net in mijn studententijd zat, werkte die er ook al. Hm. En als je die winkel binnenkomt in die netgame, dan staat daar echt een huge statue van Snake. Ik denk 2,20. Echt, je komt er, je loopt er tegenaan. En ik was er dus vorige week of de week ervoor met Luno. En hij zei, ja papa, dat is toch een skin in Fortnite.
Oh, nee! Ah. Nee zoon, jij zou bam!
Damn you Fortnite.
Ja, je kan ook niet zeggen, zoon, ga even zitten, we gaan deze franchise even doorspelen, want dat kan natuurlijk niet als je 9 bent.
Nee, maar... nee, ja, kan wel, ik was 8 met het eerste deel, maar precies. Je zat er geen stuk van.
Amber zegt ook, jawel, dat kan makkelijk, Rick. Ja, ik denk
maar,
dat
maar er zitten ook echt gewoon secties in, die zijn gewoon griezelig. Ik bedoel, dat stuk, als je die elektrische vloer uitgeschakeld hebt, dat je die... die gangen inlopen met al die dode soldaten en zo.
Ja, nee,
en die rare geluiden dat die ninja daar rondloopt.
Ja, en dat is met de PS1 zat nog te verhalen met die pixels, maar nu ziet het er te gruwelijk uit, zeg maar. Als je nu zou remaken, dan is dat wel een hele lugubere scène. Dat is
ja.
Goed. Renko, jouw nummer 1.
Ja, bij mijn nummer 1 moet ik eigenlijk een heel klein beetje vals spelen. Meer omdat je hem zelf eigenlijk een beetje vormt door middel van keuzes die je kunt maken. Mijn nummer 1 kan natuurlijk alleen maar Commander Shepard zijn.
Natuurlijk, ja.
Dat, ja. Gewoon die, hoe die in het verhaal geschreven is, hoe ze daar uiteindelijk gewoon een personage van gemaakt hebben, wat ondanks dat je zelf bepaalde keuzes kunt maken. Hey, je kunt Paragon of Renegade kiezen, oftewel Good of Bad. Maar gewoon het personage, de basis staat. En ik heb er zoveel tijd mee doorgebracht in die game. Ik denk dat het mijn meest gespeelde game ooit gewoon is.
Ja, ik vind... En vaak gespeeld ook. Ik bedoel, dus niet dat je hebt hem meerdere keren van voor naar achter gespeeld. Het is echt wel jouw... Met de Resident Evil franchise wel jouw go-to game, volgens mij.
Ja, ja, ik vind gewoon hoe ze dat, dat verhaal geschreven hebben, hoe ze dat over die 3 games uitgesmeerd hebben. Dan kunnen we discussiëren over de kwaliteit van elke afzonderlijke game. Maar het hele verhaal, hoe ze dat opgebouwd hebben, hoe je in het eerste deel echt ontdekt van, hey shit, er zit echt iets... Er zit iets heel duisters en iets heel gevaarlijks wat bezig is om ons te gaan vermoorden. Hè? Als, niet eens als mensheid zijnde, maar gewoon het hele universum. En dat je dan in het tweede deel eigenlijk aan alle kanten tegengewerkt wordt en dan overstapt. Ja, je belandt eigenlijk een beetje per toeval bij de vijand uit deel 1. Omdat dat de enige groepering is die daadwerkelijk iets probeert te doen tegen deze dreiging. En dan in het derde deel, dan zijn die Reapers, die zijn er ineens. En dan is het ook all-out war. En dan merk je gewoon van, ja shit, nu zou iedereen dus verenigd moeten zijn. Maar in plaats daarvan probeert iedereen zijn eigen hachje te redden. En jij moet als Commander Shepard iedereen verenigen. En dan één gigantische tegenoffensief inzetten. Met gewoon het voortbestaan van al het leven in het universum op het spel. En dat is... zo vet. En ook hoe ze alles eromheen gemaakt hebben. Hoe je squadmates je bijstaan. Hoe dat vrienden van je worden eigenlijk. Dat is zo vet gedaan. Ja. Dus,
Ja, episch. Absoluut. En mooie nummer 1. We gaan richting de afronding van dit topic. Nog even kort. Picnic die zegt, ik speel vooral strategy games. Maar als ik moet kiezen, dan wordt het Kane of Salomon Reed van Cyberpunk. Of een Destiny character. Nou, Dimas hebben we natuurlijk gehad. Leon die heeft het ook over Trevor Phillips. Daar hebben we het uitgebreid over gehad in onze zomer special die er ook over ging. We gaan hem afronden, jongens. We gaan hem afronden. Mocht jij ook jouw top 3 willen doorgeven, dat kan op onze Discord of onder bijvoorbeeld de comment sectie van dit podcastbericht. Maar voor nu ronden we hem af. En terwijl we het hebben over wat zijn nou de meest iconische videocharacters in videogames, die worden natuurlijk deels ook die worden deels ook groot, zeg maar, door hun side characters. En ik moest wel lachen van de week over een persbericht dat we ontvingen, namelijk dat jullie kennen ongetwijfeld SpongeBob. En als je SpongeBob kent, dan ken je ook Patrick, de star, uiteraard. Ja. En die gaat zijn eigen game krijgen. De nummer 2, de eeuwige sidekick. Dit, ja, weet je, we hebben waarschijnlijk helemaal niks met deze games, maar dit is, Renko, dit is toch wel lachen, toch? Dit is wel leuk. Vind je?
Ja, ik sowieso, die domme, simpele humor van SpongeBob, ik ga daar best wel goed op. Ja, ook niet altijd trouwens hoor, maar bij vlagen, dan, het is zo verschrikkelijk dom dat het grappig wordt.
Ja.
En zeker zo'n personage als Patrick, ja, ik snap heel goed dat ze bedenken van, nou, laten we daar eens een game mee gaan maken.
Ja.
Ja, en jullie hoeven niet lang te wachten, mocht je nou denken van, hey, ik wil echt wel een game met Patrick spelen. Het komt in oktober uit, de exacte release datum, die zoek je maar even lekker op xboxnederland.nl. Kun je ook een trailer van deze game vinden en dus ook de release datum. Maar dit nieuwtje brengt ons ook wel tot ons tweede hoofdtopic, want we hadden het net over die iconische personages. Maar ja, Niels, ik zou ook wel eens willen weten van, ja, welke side characters zoals Patrick verdienen nou wat jou betreft ook een eigen game? Als je er gewoon nu even on top of the head, zeg maar, als je eentje zou noemen, waarvan zeg je dan, daar moet een game van komen?
Nou, ik kan je ook even vast een lijst geven van de characters die al side characters die al een titel hebben gehad ook in het verleden.
Laten we daar eens mee beginnen.
Dus het heeft je heel snel niet gelijk uitgebreid er doorheen. Maar bijvoorbeeld vroeger had je Jack en Dexter. En toen heeft Dexter ook echt zijn eigen game gehad. Voor mij op een PSP game. Je had Tiny Tina. Die werd al genoemd door Amber. Dat is inderdaad al een spin-off van Borderlands. Die ons heel goed heeft uitgepakt, vind ik. Vind ik een hele leuke game.
Ja.
Maar je hebt natuurlijk Luigi. Luigi's Mansion op de GameCube. Ja. Yoshi op de Nintendo 64 met Yoshi's Island. Dus die had ook al een spin-off zelf. En eentje die ik heb op grijs gespeeld op Nintendo 64 is Diddy Kong, met Diddy Kong Racing. Ik heb echt heel veel Diddy Kong Racing gespeeld. Ja. En mensen zeiden van, ja, die Chloe Fraser van Uncharted, die moet echt eigen game hebben. En die heeft natuurlijk Lost Legacy gehad met Uncharted 4. Dat is voor mij een DLC. Of misschien standalone geworden op een gegeven moment.
Dat zou DLC worden en dat is uiteindelijk inderdaad een standalone titel geworden.
Ja. Dus dat soort games heb je dus al van side characters. En ja, wat zou ik nou zelf leuk vinden als side character? Ik moest vooral denken ook aan, je had op de PlayStation, ja, op de PSP weer, had je GTA Vice City Stories en GTA Liberty City Stories. Dat waren dan kortere GTA games, maar dan wel een apart character uitgelicht. Dat had je ook, ik vind het ook wel een soort van format voor andere games. Dus ik denk bijvoorbeeld aan Pan Am van Cyberpunk. Die zag ik ook voorbij komen in de lijst van Martin Spire. Ik denk, ja, Pan Am is ook zo'n cool character waar ik misschien half verliefd op ben geworden. Maar weet je, is ook gewoon een leuk character om mee aan de slag te gaan. Of juist een soort van prequel in de vorm van Johnny Silverhand in Cyberpunk. Weet je? Dat zijn echt van die side characters die gewoon een verhaal kunnen dragen, als het ware. Dus
Nee, dat zijn hele mooie. Ja, Do, deze vraag die hadden we eigenlijk pas vlak voor de podcast bedacht, om dat wat uit te diepen. Ik weet eigenlijk niet of jij ook nog eentje hebt kunnen bedenken, maar als jij...
Meerdere.
Nou, let's go. Noem er eens een paar.
Nee, als ik er drie moet noemen.
Sorry?
Als ik er drie moet noemen.
Ja.
Eentje krijgt waarschijnlijk al een eigen game natuurlijk. Dat is Ciri uit The Witcher. Dat is eigenlijk al bekend. En ik denk dat niet meer dan terecht is. En dat je daar een hele mooie storyline om kan maken. Johnny Silverhand uit Cyberpunk. Kun je natuurlijk heel veel over vertellen. Over hoe die Johnny is geworden. En ik denk dat een hele leuke gameplay met zich mee zou kunnen brengen als je dat goed neerzet. Ja, en vind ik zelf de meest voor de hand liggende. Tommy Miller uit The Last of Us, de broer van Joel. Ik ben wel heel benieuwd wat hij precies heeft meegemaakt nadat hij zijn broer uit het oog verloor na de eerste minuten van The Last of Us 1 tot aan het einde van The Last of Us 2. Daar zit natuurlijk een heel groot gat, waarin ook Tommy op een gegeven moment daar in Jacksonville is beland, aan de andere kant van Amerika. Ja, en hoe is hij daar dan gekomen? En wat heeft hij in zijn reis allemaal meegemaakt? Dus ja, ik hoop dat ze bij Naughty Dog nu even meeluisteren en dat ze hier per direct even wat mee gaan doen.
Ja, maar dit is een verhaal dat niet kan blijven liggen, toch? Ik bedoel, is in de start van The Last of Us, hè, heeft hij zo'n sterke indruk gemaakt. En ja, die is natuurlijk voor Joel zo belangrijk. En ineens duikt hij dan weer op. Maar daar zit dus gewoon grosso modo 10 jaar tussen.
Ja.
Met Dito reizen en overleven. En dat kan niet, ja. Goed, kijk, je kan natuurlijk ook maar zoveel games maken in een generatie. Maar
absoluut.
Dat zou ik echt wel heel tof vinden, als ze daar iets meer mee zouden doen.
Ja. Ja.
Ja. En er valt me ineens ook op van, ja, Cyberpunk, hè, we hebben er niet echt een uitgesproken personage wat er bovenuit springt, maar Cyberpunk heeft wel heel veel personages die wel de moeite waard zijn om beter te leren kennen.
Zeker. Ja. Ja. Zeker.
Ja, bijna allemaal wel eigenlijk.
Ja.
Dat hebben ze toch echt wel heel goed gedaan, hoor.
Absoluut. Nou, precies. Ja, ja, dat dringt het op me door van, oh ja, ze hebben allemaal characters die gewoon die de moeite waard zijn. En er zit geen character tussen die echt uit het oog springt, maar wel genoeg characters die, ja, waar je nieuwsgierig naar bent. Renko, heb jij er nog een paar kunnen bedenken?
Ja, dit zijn altijd van die topics, dat op het moment dat ik erover na ga denken, dan word ik een beetje blank. En dan na de tijd denk je, oh ja, die en die en die en die. Maar ik heb er één weten te bedenken. En dan blijven we binnen het Mass Effect-universum. Maar Garrus Vakarian. De Turian die al in het eerste deel, eigenlijk vanaf het begin, zich aansluit bij Commander Shepard. En groeit ook uit tot, nou, dan moet ik een beetje nadenken van, ja, is het nou Lyara of Garrus? Maar in elk geval een van de allerbeste vrienden van Commander Shepard. En die heeft ook zoveel achtergrond. Hè? Het is al een ander ras. Hè? Dus je hebt een andere home planet, andere achtergrond. Hij heeft een tijdje bij het leger van de Turians gezeten. Dus daar heeft hij het een en ander meegemaakt. Hij is een poosje bij Citadel Security gewerkt, waar het niet helemaal ging hoe en wat. In deel 2 spoor je hem op een gegeven moment op. Dan is het een mercenary die wat chaos aan het veroorzaken is op Omega. Dus alle mercenary bosses zitten achter hem aan. Dus het is eigenlijk gewoon dat hele stuk van voor Mass Effect 1 en na Mass Effect 1 tot aan het punt, zeg maar, dat je hem weer treft op Omega. Ja. Daar zou je gewoon heel, heel goed een verhaal over kunnen maken, denk ik.
Ja, het zou echt een game op zichzelf kunnen worden.
Ja, zeker weten.
Ja. Nice. In de chat wordt gezegd Skippy van Cyberpunk. Ik heb even gewoon helemaal niet meer scherp wie Skippy is, joh. Hebben jullie een idee?
Nou, dan moet ik ook googlen.
Ja.
Of is dit een prank en bestaat hij niet? Handgun, pratende gun. En hij heeft ook een pratende gun in Cyberpunk. Oh. Ik denk dan aan, hoe heet die? High on Life. Skippy is een AI-powered pistol. Oké, maar dat is dan een optionele questline of zo? Of,
echt, hè?
Ik kan me dit echt niet herinneren.
Nee, ik ook niet.
Zo, waarschijnlijk betaalde DLC voor €4,99.
Ja. Oh, dat is optionele questline. Oh, die heb ik dus gemist.
Ja, ik ook. Maar ik moet die game toch ooit nog eens weer gaan spelen. Want die was goed. Die was erg goed.
Ja, eens. Eens.
Ik moet nog
de
DLC doen. Ik ken nog trouwens twee personages die ik kan noemen. Heel kort.
Oh, go for it.
Dus je hebt nog Elizabeth van Bioshock Infinite. Die heeft zo'n grote rol in de game. Dat wil je een keer van andere kar. Je wilt gewoon haar verhaallijn meemaken.
Mm-hmm.
Daar zijn wel heel veel opties voor. Ja, en ik zit dan toch te denken in de Gears of War wereld. Weet je, die Coltrane is toch zo'n interessant personage. Daar moet er gewoon een verhaal mee te maken zijn of zo. Ja. Iets van Dominic. Van gewoon wat andere kijk op zaken pre-D-Day of zo.
Ja.
Ja, ik Cole wordt lastig. D-Day.
Sorry.
Cole wordt heel lastig. Ik ben met je eens. Ik heb ook aan Cole zitten denken. Want als character wordt hij natuurlijk heel sterk neergezet.
Yeah.
Alleen Cole deed eigenlijk voor D-Day niks anders dan die soort van vorm van American dodgeball spelen, inderdaad.
Ah, ja.
Maar misschien kunnen ze net zoiets als Quidditch Champion doen, dat je gewoon Gears of War dodgeball krijgt. Ja. Dat je gewoon je eigen characters kan kiezen.
Ja, Cole is eigenlijk ook gewoon het enige personage waar je eigenlijk niet zo heel veel mee kunt. Wat een fantastisch side personage is.
Ja. Yeah.
Ik vind hem super tof. Maar ja, Dominic zou wel kunnen. Bert hebben ze natuurlijk al gedaan.
Ja.
Was Gears of War Judgment was niet heel geweldig, maar toch. Dus ja, Cole, ja.
Ja, Cole bestaat uit one-liners als Fragart en Cole Train Baby. Ja.
Ja. Ja, maar ik denk dat ook wel met zometeen de prequel van Gears of War wel meer van Dominic überhaupt zien. Dus dat, ik denk dat er wel een extra verhaallijn komt.
Ja. Oké.
Had je zelf nog characters?
Nee, ik heb er niet over kunnen nadenken. Dus misschien dat ik er volgende week nog op terugkom. Maar jullie hebben ook al zoveel genoemd dat ik ook niet weet of ik daar nog echt iets aan toe te voegen heb. Mocht dat wel zo zijn, dan kom ik er eventueel volgende week nog op terug. Kunnen we het er dan nog een half uur over hebben. Maar voor nu wil ik Do of Niels vragen, handen aan de knoppen. Dit topic gaan we afronden en dan gaan we over naar het nieuws in 2 minuten. Yes. Hey, we hebben best wel wat nieuwtjes die natuurlijk niet echt per se hoofdtopics zijn, maar die wel de moeite waard zijn om te bespreken. Maar we moeten een beetje omwille van de tijd keuzes maken. Dus we hebben een selectie uit 5 nieuwtjes voor jullie bedacht. De rest kun je gewoon nalezen op xboxnederland.nl. Ik wil eigenlijk heel graag aftrappen met een game. Ik ben er vrij zeker van dat wij unaniem, alle 4 hier aan tafel, echt wel een beetje hyped zijn voor Expedition 33.
Ja,
zeker.
Niels, dit ziet er zo gruwelijk vet uit. Vertel, wat zijn we te weten gekomen?
Nou ja, we hebben vanuit de Gamescom denk ik meer gameplay gezien van Claire Obscure. Waar natuurlijk al in het artikel de aankondiging streden, die gooide hoge ogen. Want je hebt een soort van vergane wereld. Je ziet in één keer Parijs helemaal wegvagen als het ware. En je ziet voor mij de partner van de main character ook in één keer wegvagen. Dus het is zo'n hele dark fantasy end of world sfeertje. En nu kwam er inderdaad de gameplay uit. Dat zag er toch wel heel tof uit. Ik dacht eerst trouwens dat het Robert Pattinson was. Als je gewoon een beetje zelfde mimiek. Als de acteur van Batman. En, goed, whatever. Maar het ziet eruit als een soort van... Ja, het is een mooie combinatie van turn-based, maar ook wel echt met actie erbij. Quicktime events en toch wat meer actie dan eerst gedacht. In het artikel dan lees je ook over... De inspiraties van de game of de creative director. Die heet iets met Brosh. En die zei ook, die dacht ook aan Persona. Want iemand van mij, IGN of PC Gamer, die zei van, jij hebt nou invloed uit Persona gehaald. En hij zegt, we zijn wel zeker beïnvloed door de grote Japanse RPG's, hè, met de turn-based. Maar hij heeft ook zeker zijn inspiratie gehad uit Final Fantasy 8, 9 en 10. Dat zie je ook in de kern van onze game, zegt hij. Het is niet dat we dingen direct overnemen, maar we meer dat dit soort games zijn waar ik mee ben opgegroeid en die mijn creatieve visie hebben gevormd. Ja. Als je kijkt naar die worldbuilding, wat je nu voor je neus ziet in die trailer in ieder geval, het is ongekend.
Ja.
Het is echt al heel vet. En als je kijkt, dan zeg je, met Persona hebben we vooral de dynamische camerabeweging overgenomen, inderdaad, tijdens het gevecht. Dus die geeft dat wel even een iets meer actievolle beleving van het gevecht dan menig JRPG. Mm-hmm. En ja, hier kun je lekker rondlopen. Het is zo weer. Het is gewoon echt aan te raden om te kijken trouwens. Ik zal Nederland.nl ook even de trailer kijken. 6 minuten, kan je gameplay zien. Ja, is vet. Nou, ik denk inderdaad dat unaniem, dat iedereen denkt van nou, dit is echt wel heel cool. Allemaal van die unieke monsters die je tegenover je hebt. Ja. En man, wat een actie zeg.
Ja, ja, ik had het bij de aankondiging al. Ik heb er toen een stukje over mogen schrijven. Maar gewoon dat verhaal, dat mysterieuze. En nu inderdaad met die gameplay. Ik ga heel goed op dat turn-based. En zeker, die JRPG's, die hebben heel lang hebben ze heel erg stilgestaan. En je merkt gewoon dat de wat meer westerse games ook dat turn-based stijltje een beetje overnemen. Maar dat ze daar heel erg een eigen draai aan geven. En dit, ik vind dit super vet. Ja. Dus ik kijk heel erg uit naar deze titel.
Ja, dit wordt één van de titels voor 2025 echt om boven aan je lijstjes te hebben voor games om naar uit te kijken. En als je wat dichter bij vandaag gaat kijken, dan is een van de games van dit najaar, die denk ik in menig lijstje bovenaan staat, of in ieder geval heel hoog. En dat hebben we het over de titel van BioWare. Een van jouw favoriete studios of all time, Renko. Dragon Age, The Veilguard. Natuurlijk het vervolg op de franchise Dragon Age 3, die geloof ik al 10 jaar geleden gereleased is.
Yep. Ja.
Wat voor nieuws is daar deze week over Dragon Age The Veilguard getoond?
Nou, daar is ook heel veel gameplay getoond. Er is het een en ander hebben ze laten zien over character building. Hoe je runes kunt gebruiken om je personage sterker te maken. Het interessantste vond ik natuurlijk gewoon de gameplay. Dragon Age was, dan moet ik even heel hard nadenken, het was niet turn-based. Het was wel real-time dat je wat op die monsters kon slaan, dat je hier en daar een spel in kon gooien.
Maar hij begon alleen wel turn-based, toch? Een 1. En 2 werd hij dynamisch. 1 was volgens mij nog steeds turn-based.
Nee, volgend. Ja, weet ik. Dat is al zo lang geleden, dat durf ik niet eens met zekerheid te zeggen. Maar goed, maar met deze is dat turn-based. Dat is er gewoon uit. Het is echt, echt lekker real-time vijanden vermoorden. Je kunt wel een skill wheel tevoorschijn toveren dat vertraagt of stopt zelfs de tijd. Dan kun je skills kiezen. Je kunt skills met andere personages kun je linken. Er is een en ander uit de doeken gedaan over health bars van vijanden. Sommigen die hebben een geel extra balkje, dat geeft dan armor aan. Dat deed me heel erg denken aan Mass Effect. Die heeft dat ook namelijk. Dat kun je dan met bepaalde skills kun je dat sneller vernietigen dan anderen. Ja, dit gaat een hele dikke actiegame worden.
Ja.
En ik hoop echt dat BioWare met deze game eindelijk weer eens laat zien van hey, maar dit kunnen we ook nog.
Ja, nou inderdaad, ja, dat is een goeie.
Ja, dat ze de wind weer wat in de zeilen gaan krijgen. Dat is deze studio heel erg gegund. Er is geen enkele twijfel over dat deze studio dit kan. En volgens mij hoeven we niet zo heel lang te wachten. Dragon Age The Veilguard komt in oktober uit. Exacte release datum zoek je maar even lekker op onze website. En dus dat ze niet meer zo heel lang wachten. Een paar weken kunnen wij met z'n allen daar lekker mee aan de slag. En mocht je denken, ja, ik wil deze game heel graag spelen, maar ja, ik moet een nieuwe controller hebben, want 4 jaar uit en ik moet gewoon eens even wat nieuws in mijn handen hebben. Dan is er toch wel een premium modelletje wat over de digitale toonbank gegaan is deze week, of niet dan?
Ja, of niet dan?
Of niet dan, hè?
Klopt, Rick. Ik moet zeggen, de premium controllers van verschillende merken die beginnen ons nu om de oren te vliegen. En wat daarbij opvalt, dat is een bepaalde functie, daar komen we zo even op. Maar we hebben het inderdaad over de nieuwe Razer Wolverine V3 controller. Die komt in 2 edities, de V3 Pro en de V3 Tournament Edition. Het verschil tussen beide controllers is dat de V3 Pro volledig draadloos is. Dat lieg ik. Draadloos is, maar wel met behulp van een USB-dongeltje. Kan daarbij ook gewoon gebruikt worden op de PC. En de Tournament Edition, die is nog gewoon bedraad. Nou, je krijgt eigenlijk een beetje de standaard features die we nu wel van de premium controllers gewend zijn. Dus paddles, triggerstops, waarmee je net in een shooter even wat sneller kan reageren. Maar wat deze controller echt interessant maakt, en dat is de functie waar ik het net over had, dat is natuurlijk Hall Effect Thumbsticks. Jij legt het van de week al heel mooi uit, Rick. Ze maken gebruik van magneten op de triggers. Of op de thumbsticks. Wat ervoor zorgt dat stickdrift eigenlijk verleden tijd is. En wat deze controller uniek is, want volgens mij is het de enige die dat heeft, is dat die Hall Effect ook gelijk gebruikt in de triggers. Dus ook daarin zou, stickdrift heb je daar niet echt in. Maar je zou er in principe ook geen vastzittende of lamme trigger meer mogen hebben.
En dat heb je natuurlijk wel af en toe. Ik heb een Elite controller moeten opofferen omdat mijn rechter bumper kapot gemapt was in die Souls games.
Oh, ik dacht de Sea of Thieves, constant schieten en slaan met je zwaardje.
Ja. De Sea of Thieves ben je 99% aan het varen en dan is er even actie. Maar die zal daar niet zo snel kapot van gaan. Maar ja, het is mooi dat ze dat gewoon overal doorvoeren.
Ja, ik denk nog wel een dingetje wat deze controller nog wel onderscheidt van de andere twee merken die natuurlijk dit hebben aangekondigd recent. Dat is Turtle Beach al begin dit jaar met de Stealth Ultra. En Nacon heeft er recent natuurlijk ook eentje aangekondigd. Maar die hebben allemaal zo'n schermpje in de controller ingebouwd, waarmee je allerlei foefjes en functies in kan stellen. En ja, ik heb een Stealth Ultra gehad, die heb ik heel snel weer geretourneerd. Ik was daar echt niet blij mee. En ik vond het super tof in het begin, maar ik had echt zoiets van, joh, dat schermpje, wat moet ik hier eigenlijk mee? En dat heeft deze Razer niet. Dus je krijgt gewoon echt een premium controller met dingen die je daadwerkelijk gaat gebruiken zonder poespas.
Ja, nou. En die gaat voor 240 over de toonbank.
230. Oh,
230.
Ja, 129 voor de bedraden versie, even uit mijn hoofd. Ja. Of, nee, 119,99.
Ja, ja. Flinke smak geld. Maar ja, goed. 1000 uur of meer krijg je ervoor terug met de premium controller in je handen. Maak zelf de overweging of je dat het waard vindt of niet. Laatste twee nieuws topics van vandaag voordat we overgaan naar de reviews van deze week. Eén nieuws topic komt uit de koker van Square Enix. Die hebben een interview gehad bij Eurogamer. En dat ging over Final Fantasy en hoe de franchise ervoor staat. En wat de uitdagingen voor de toekomst zijn. En in dat interview werd aangehaald dat Final Fantasy nu ook op de Xbox gelanceerd is. En dat het gevolg is van een voornemen van het Japanse bedrijf om de relatie en de banden met Xbox flink aan te halen. Zij noemen in dat interview met Eurogamer dat ze zien dat Final Fantasy XIV, dat er veel spelers aan de game begonnen zijn, dat de community er goed op reageert, dat die uitgebreid is, dat er weer meer leven in. Er was al een hele levendige game en in ieder geval het uitbrengen van de game op Xbox heeft de franchise zeker wel goed gedaan. En dat dit het startpunt is voor meer Square Enix titels die ook naar de Xbox zullen komen. En nu hoor ik je denken, ja, maar er zijn toch al Square Enix titels die op de Xbox verschijnen. Noemen ze iets Life is Strange bijvoorbeeld in het verleden. Dat klopt ook, maar er zijn er ook een flink aantal waarbij dat toch wat problematischer verlopen is of überhaupt niet zijn verschenen. En met name in de Final Fantasy reeks, dus bijvoorbeeld Final Fantasy VII Remake en recent Rebirth, die Domingo en ik allebei met veel plezier gespeeld hebben. Final Fantasy XVI, die ook een flink deel van onze redactie gespeeld heeft. Allemaal niet op de Xbox. Is niet gezegd dat die games dan nu naar de Xbox gaan komen. Maar als het aan Square Enix ligt, zullen we in ieder geval een heel stuk minder exclusiviteit in de toekomst zien. En vooral een multi-platform approach. En ja, ik denk dat we dat allemaal van harte aanmoedigen. Zeker aan de Xbox kant.
Ja.
Goed, laatste nieuws topic. Power pitch snelheid als het kan, Niels. Alan Wake, Control, Films, What Gives?
Power Pitch is dat Remedy nu Control 2 zelf gaat uitgeven. Samenwerking met Annapurna Interactive. En ze gaan aan de slag met de multimedia van die van Alan Wake en Control. Dus ze gaan kijken hoe ze daar films en tv-series van gaan maken. En dat is natuurlijk superleuk, want dat zijn dan wel franchises waar je ook echt wel films en tv-series van kan maken. Dus Alan Wake 2 is natuurlijk al een halve film. en ze hebben daarmee in Annapurna ook wel een goede partner gevonden. Dus
Ik weet niet
wat voor termijn.
Nou, het is denk ik heel goed dat Remedy, want die vielen tot een aantal maanden geleden onder de Embracer groep. Die waren door de Embracer groep overgenomen. Dat is afgestoten. En ze hebben gelukkig de rechten. Klopt dat wat ik zeg? Jawel, dat klopt toch, of niet?
Voor mij wel, ja.
Ja, en anders kom ik er volgende week op terug. Excuus als ik nu misinformatie verspreid.
Of hebben ze het overgenomen van? Kijk eens, eerst werd het uitgegeven door 505 Games, maar dat zou zomaar eens van de Embracer kunnen zijn. Ik zal even kijken voor je. Dat hoor.
Goed, en anders komen we daar volgende week nog op terug. Maar bij Annapurna Interactive in uitstekende handen, als je het mij vraagt. Dus, Oké, Do, dan wil ik jou vragen om de handjes bij de knoppen te hebben, want we gaan kort een review bespreken.
De review van Helemaal Goud, Helemaal Kut, XboxNL.
Yes.
Hey, en dan hebben we het natuurlijk over Star Wars Outlaws. En Rob heeft die gereviewd.
Ja.
Rob is er niet bij. Maar we hebben een andere Star Wars fan in de vorm van Niels. Dus die kan ongetwijfeld iets over Rob zijn review bespreken. En anders gaan we daar komende weken nog uitgebreid op terugkomen. Want ik denk dat Renko ongetwijfeld gaat spelen deze game.
De Renko is ook mee bezig, toch?
Sorry?
Domingo, jij bent er ook mee bezig, toch, Star Wars Outlaws?
Ja, ik heb er 10 minuten in zitten. Ik heb deze week zo een drukke werkweek dat ik er verder nog niet aan toe ben gekomen.
Okay. Sorry, Renko, ga verder. Sorry. Ja.
Maar Niels, even, wat was Rob zijn indruk?
Rob is vrij positief, maar ik moet zeggen dat de meningen van deze game erg uiteenlopen in de industrie. Want de ene kant, denk ik, het... wat het een beetje is met deze game. Kijk, Rob is fan van... tenminste, die vindt het wel leuk, Star Wars. En die geeft deze game van de weinige eigenlijk wel een mooi cijfer in de vorm van een 8. Die zegt van, nou, het is een mooie poging, hè? Mooie open wereld en hele leuke gesprekken in de steden. En het is een goede poging, alleen het is wel een beetje eentonig hier en daar. En het had gewoon allemaal beter uit de verf kunnen komen. Het is een beetje een soort van veilige Ubisoft game. Ook in het bekende Ubisoft format. Terwijl we toch dachten bij deze game van, nou, ze gaan eigenlijk een beetje van afwijken. Ze hadden van mij ook al zelf een beetje gezegd van, nee ja, dat format laat een beetje los. Hè. Je zult geen torens meer hebben bij de bla. Maar toch zie je dan wel dingen terugkomen in de game. Waar je toch weer de typische Ubisoft dingetjes, de game elementen ziet. En volgens mij is het verhaal ook niet echt super. En is er een behoorlijke downgrade volgens mij gekomen in de animaties van Kai. Want, of hoe heet ze? Ves? Hoe heet ze nou? Ik weet niet meer.
Kai Ves toch, of niet?
Kai Ves heet ze, ja sorry. Ja. Mogen. En dat is toch wel jammer. Want het zag er best wel in aankondigingstraining zag het alles er echt wel piekfijn uit. En dan valt het achteraf misschien toch wel een beetje mee of tegen. Sommige mensen die zijn het een keer zat, die geven de game een lager cijfer of die denken van, nou ja, er zit geen uitdaging in of ik ben een beetje door de wereld heen aan het lopen, maar daar houdt het ook al bij op. Andere dingen van, nou ja, een mooie poging geeft een 8, dat is, Rob is daar één van. Wel jammer, denk ik, een soort van gemiste kans. Als ik de beelden zelf zo zie, weet je wel, denk ik van, ja, dit ziet er toch top uit, weet je wel, mooie werelden hebben ze neergezet. Je kan een beetje op je scooter, op je luchtscooter een beetje gaan vliegen. Alleen ja, ik heb de game nog niet gespeeld. Dus als het inderdaad te saai is of je blijft elke keer hetzelfde doen, dan kan ik snappen dat het op een gegeven moment een beetje ophoudt met de lol.
Dus dat. Nou ja. En Renko, had jij hem al gespeeld?
Nee, ik heb hem geïnstalleerd staan, maar er is op dit moment een andere game die me er even van afhoudt nog.
Okay. Nou, dat gaan we zo meteen horen bij wat we zelf gespeeld hebben dan, denk ik. Oké. Jongens, is hier nog meer over te bespreken? Het is altijd lastig toch om een review toe te lichten als je hem zelf niet gereviewd hebt. Maar ik denk dat je een hele mooie samenvatting gegeven hebt, Niels. En ja, de details, daarvoor moeten ze toch gewoon bij Rob zijn, denk ik dan.
Ja, ik zou zeggen, lees de review op xboxnederland.nl. En kijken hoe hij erin staat. En mocht je denken van, ja, maar ik ga geen 60 euro hiervoor uitgeven. Neem een maandje Ubisoft Plus en dan kun je hem ook gewoon proberen voor 18 euro. Ja, en dan ben je er ook. Ja.
Exact. Nou, reviews voor komende week. Dat zijn er een aantal waarvan er ook een aantal onder embargo zijn. Dus daar kunnen we niets over zeggen. Maar je mag onder andere verwachten Visions of Mana, Core Keeper, Dredge en Deadbound. Mocht je nou denken, hey, wat voor titels zijn dat? Dan weet je ons te vinden op de website XPNL. En dan kun je daar zeker meer al vinden over deze titels en reviews. Dus in ieder geval ook komende week. En daarmee brengen we de podcast naar onze laatste rubriek. En dat is wat we zelf afgelopen week gespeeld hebben. Renko, jongen, wat heeft jou weer harder van Star Wars Outlook?
Ja, Outlook. Ik ben... ik ben met een spelletje begonnen wat ook al 10 jaar oud is. Wat ik ook al jaren en jaren in mijn bezit heb. Waar ik nooit meer dan een paar uur in gestoken heb. Omdat ik er gewoon niet in kon komen om de een of andere reden. En dat heeft me nu eindelijk wel gegrepen. En Niels zit al helemaal klaar. Ja, Niels, het gaat inderdaad om The Witcher. The Witcher 3.
Hey, ja.
Ja, nice. Ik had hem nog op mijn backlog staan. Ik ben mijn lijstje met games aan het afwerken van games die ik wel gekocht heb, maar nog niet uitgespeeld heb. Daar stond The Witcher ook nog op. En ik had wel zin aan een beetje een avonturen game. Dus ik heb hem opgestart. Ik ben er nou gewoon blank ingestapt. Zo van, nou ja, whatever. Ik ga gewoon de boel een kans geven.
Ja.
En ik moet zeggen dat ik ben er eigenlijk net wat te laat in gestapt. Qua graphics is het niet meer de mooiste. En dat kan ook niet. Hij loopt 10 jaar achter op de rest.
Ho, ho, ho. Welke versie speel jij? Speel je wel überhaupt de next-gen update versie?
Jawel.
Echt?
No. Jawel. Maar ik vind dat hij zich in die zin niet kan meten. En dat komt vooral tot uiting in de animaties. Ik vind de animaties, het kan ermee door, maar het is niet bijzonder.
Maar Renko, je moet je HDMI-kabel ook niet omlussen naar SCART om op je beeldbuis te spelen.
Oh, is dat het?
Want je speelt hem wel de Xbox Series X, toch?
Ja.
Ja, oké, ik speel het op PC, daar heb je dan toch wat meer opties, zeg maar. Maar oké. Okay. Ja.
Ik merk niet, je vindt het lastig om te horen.
Maar ik was echt oprecht onder de indruk van hoe ze met die next-gen update inderdaad raytracing hebben toegevoegd, waardoor die game in één keer zoveel mooier wordt. En op de PC kan het zich echt wel meten aan een game uit 2024. Dat is echt niet normaal hoe mooi dat wordt.
Dat vind ik op de Xbox niet. Maar wat me nou echt in die game gezogen houdt eigenlijk, dat zijn de questlines. Ja. Elke keer als je denkt van, dan kom je zo'n lullige fetch quest aan, dan ga je onderweg om weer ergens een paddenstoel uit de grot te halen en er gebeurt er zoveel shit omheen dat je denkt van, waarom was ik hier ook weer?
Ja.
En dat is eigenlijk, ik wil niet zeggen dat het met elke missie zo is, en er zit er wel wat minder intussen, maar de meeste hebben wel een bepaalde twist, dat het veel uitgebreider wordt of heel anders dan hoe je er eigenlijk in eerste instantie instapt. En dat is echt, dat is dondersknap gedaan.
Ja.
Dus,
elk dorp heeft wel een unieke quest, zeg maar. Het is niet dat je gewoon de dorpen kan skippen en gewoon alleen de steden gaat doen. Of de main quest. Elk dorp dat je tegenkomt heeft alweer een eigen uniek verhaaltje ergens of zo.
Ja. Ik vind dat heel vet. Dus daar gaat meer tijd in zitten dan ik... Dan ik eigenlijk van tevoren had verwacht.
Maar lekker. Ja, dit is een echte backlog game. En dat en eentje waarvan je ook wel weet, die moet je gewoon gespeeld hebben. Maar je moet er ook inkomen. De mood moet ervoor zijn.
Ik denk dat het ook is. Want ik heb hem al 2 of 3 keer eerder geprobeerd. En dan lukt het gewoon niet. De eerste keer stoorde ik me heel erg aan het feit dat ik gewoon de achtergrondverhalen uit deel 1 en 2 niet wist. Dus dan hebben ze het over bepaalde slagen of oorlogen. Dat ik denk, leuk. Maar dat volg ik dus niet.
Nou, dan ga je even een keer 8,5 uur met Niels zitten. Dan ben je weer helemaal bij.
Niels heeft ooit een filmpje gemaakt.
Precies.
Ja.
Oh, nee, ik heb nooit gezien.
Zeker. Ik heb echt een hele samenvatting gegeven van wat je moet weten voordat je de game start.
Ja. Echt?
Over de historie van de game, van de franchise. Ja, helemaal aan het begin van Xbox Nederland was dat.
Ja. Er was eens een Witcher.
Nee, maar wel waarom er bepaald racisme is in de wereld. En alles wat je moet weten voordat je met de Witcher 3 gaat starten.
Cool.
Ja, heb ik een video.
Die moeten we even oprakelen. Die moeten we even... Ah, hier. Ja. Het wordt in de chat herkend. Klopt. Mooi stuk, wordt er gezegd.
Nou, dank
je. Nice. Dus, Oké, Renko, heb je The Witcher, je zit er goed in, dus daar ga je lekker nog mee door. Heb je nog meer gespeeld deze week?
Een beetje F1 Manager 2024. Ik snap wel dat we daar geen reviewcode van gehad hebben. Maar hij doet gewoon exact hetzelfde als de vorige. Alleen hij is buggier.
Ja. Hij is buggier, oké.
Ja.
Maar desondanks wel vermakelijk.
Ja, ik ben er bijna klaar mee. Eigenlijk ben ik er al wel klaar mee, maar ik moet nog 2 achievements heel dichtbij. En die andere die unlock gewoon niet, wat ik ook doe. Ja, dus dat is annoying. Maar vermakelijk. Maar ik ben er ook wel weer klaar mee. Dus.
Was dat hem, Renk?
Dat was hem.
Do, wat heb jij gespeeld?
Natuurlijk weer FC24.
Uiteraard.
Die ik toch wel echt bijna kan zeggen dat ik alles heb uitgespeeld. Want zo'n beetje alle grootste laatste spelers die zijn uitgekomen, die heb ik nu. Dus ik ben heel blij mee. Ik heb nu Cristiano Ronaldo in de voorhoede. Die packte ik laatst live met Rob. Ik zal niet herhalen wat Rob's woorden zijn, maar ik weet wel dat je dat soort dingen niet moet zeggen waar Rob bij is. Maar dat is niet geschikt voor deze podcast, denk ik. Neymar staat er nu in. Ik heb Cruyff, die zit alweer op de bank. Ik heb Ronaldo erin. Dus ik zal jullie dat geswets verder besparen. Maar ik ben erg blij en ik win bijna al mijn potjes. Dus ik heb heel veel plezier in het spelletje. Het is alleen jammer dat over 21 dagen ik weer helemaal overnieuw mag beginnen. Heb ik wat potje Fortnite gedaan met Rob, Melissa en met Niels. Ik moet zeggen, het nieuwe seizoen is echt wel weer leuk om te doen.
Ja.
Het is alleen jammer dat je dan voor die teammates hebt die niet bij je blijven.
Ach, fuck off, jongen, gek. Rot op, man.
Dus maar even serieus, de dingetjes die erin zitten voor het nieuwe seizoen zijn wel heel vet. En ik weet niet of jij de beelden erbij kan pakken, Niels, maar je kan ook een aantal Marvel items verzamelen weer in die wereld, waaronder het schild van Captain America, een jetpack, ik geloof Warhammers, zijn guns, geloof ik. En als je eigenlijk die jetpack hebt met die guns, dan ben je eigenlijk onsterfelijk.
Nou, die fist, hè, met die linker trekker die dan raketten schiet en die rechter, die is echt wel een beetje uit balans OP, vind ik.
Ja, zeker. Klopt. Dat is eigenlijk de nieuwe Kamehameha, maar dan zonder oplaadtijd. Ja, hier hebben we echt een heel mooi stukje. Kijk, hier kom ik aan vliegen nog. En gast? Deze man was alleen en had eigenlijk gewoon helemaal... Die kwam om een hoekje heen en wij kwamen er met z'n vier aan en we schoten mee.
Helemaal kapot gemaakt. Hij ging echt van alle kanten, kreeg die kogels en een raket op zich, jongen.
En Renko denkt nu, van dit poppetje is een game gemaakt.
Komt me vaag bekend voor.
Ja.
Nee, van deze skin, dat was een echt zo goed side character voor. Nou, laten we daar een franchise van bouwen. Voor de luisteraars, we zien Geralt of Rivia skin. Dus,
we hebben ook een heel erg mooi gevarieerd team hier rondlopen in Fortnite. En wat heb ik verder nog gespeeld? Het valt mee. Ik heb Zelda elke dag opgestart om nu mijn amiibo's te gebruiken. Ik heb er ondertussen er al 2, Rick. Dankjewel. Melissa die heeft al wat woorden gebruikt voor jouw naam en die van Leon, want die is niet blij. Kijk, hier zijn ze. Kijk eens even. Oh, ja. Krijgen ze goed in beeld?
Ocarina?
Ocarina of Time?
Ja.
En... Twilight Princess.
Oh ja, Twilight. Ja.
En toen nice. Link op morgen. Oh ja, zeker. Dus toen Link is onderweg van de Wind Waker, dus die komt ook nog, dus men is heel blij mee. Trouwens, een tip voor jou, Rick.
Ja, maar voordat je verder gaat, die column heet niet laat de creditcard rollen, Maar de credit. ja, ik heb het gevoel, hier ontstaat miscommunicatie.
Nou, weet je wat helpt, Rick?
Ja?
Het helpt om gewoon tegen je vriendin slash vrouw te zeggen. Ik heb een vrouw, Rick, even vriendin. Voordat mensen denken dat ik een vriendin en een vrouw heb. Just to be sure.
Goeie zaak.
Het helpt om te zeggen, schat, ik kom er net achter dat ik de verkeerde heb gekocht. En ik heb hem uit de verpakking gehaald, dus ik kan hem niet meer retourneren. En ik baal hier wel van, want ik kan deze niet gebruiken. Dus mag ik alsjeblieft nog eentje kopen? Ja. Nou, en zo is toen Link gekomen.
Ja. Ja. Nee, ik ben benieuwd waar de teller volgende week op staat. We gaan een kalendertje bijhouden.
Stuk of zes. En ondertussen heb ik Tears of the Kingdom nog eigenlijk helemaal niet meer gespeeld. Ik ben alleen maar iedere dag aan het inloggen. Zwaardjes verzamelen, meat verzamelen, fruit verzamelen. Dat ik straks gewoon een beetje ook overpowered en... voor de luisteraars, mijn vrouw zegt graag hou weg, het blijven de drie.
Ja.
Nee, maar zodat ik straks ook gewoon eindelijk een beetje op mijn gemakje in 10 uurtjes, net als jij, Rick, door die game kan lopen en overpowered ben.
Ja, gewoon credits, dan is het gewoon...
Ja, en ik heb nog één game gespeeld en dan sluit ik hem af. Dat is eigenlijk een game meer voor mijn achievements en mijn rewards, maar The Case of the Golden Idol, die staat op Game Pass, kennen jullie die?
Nee, zeg maar helemaal niks.
Een point-and-click detective game, waarin je eigenlijk, ja, het speelt zich een beetje af rondom de middeleeuwen. Waarin je eigenlijk de wereld om je heen onderzoekt door erop te klikken. Vaak gaat het over een moord. Dan ga je clues verzamelen en dan ga je aan het eind ga je in een soort van notitieblokje ga je opschrijven wat er nou precies is gebeurd bij die moord. En wat gewoon opvalt is dat je daarbij heel veel leuke en soms ook wel humoristische teksten tegenkomt. En een case, als je een beetje goed aanklikt, want het is geen moeilijke game. Ja, duurt het je 5 tot 10 minuutjes. Maar wel leuk voor tussendoor. En goed voor je chivo's.
Ja, nice.
Is dat?
Oké. Nelis?
Ik heb inderdaad Fortnite gedaan. En alleen Dredge. Dredge heb ik inderdaad gespeeld voor eigenlijk de expansioning. We kregen een code voor de expansion DLC. Maar ik heb maar even de game zelf gekocht, zeg maar. En dan kun je zeggen, de game zelf is fantastisch, is heerlijk. Om even lekker op je gemakkie gaan varen, vissen vangen, je eigen schip verbeteren. En die Iron Rig expansion is niet heel boeiend, helaas. Oh. Dus het wordt niet zo'n hoog cijfer. Nee.
Ja. Goed om te weten.
Dus dat komt er nog aan, die zou ik schrijven. Maar grappig genoeg kon ik al wel bij de Iron Rig DLC, wat ik dan Dredge had uitgespeeld. Want het is gewoon zeg maar een soort van extra eiland waar je naartoe kan gaan. Maar voor de rest voegt het dus heel erg weinig toe. En daar is gewoon een grootste kritiek. Stel je komt in een game. En je krijgt van de game krijg je superveel armor en wapens. En dan zeg je vervolgens, oké, wie moet ik killen? En dan zegt de game, ja, niemand. Je hebt gewoon goede armor, fuck it. Nou, dat is een beetje, dat is Iron Rig eigenlijk. Dat is de DLC gewoon.
Ja.
Dus,
jammer.
Dat is het, ja, een beetje aanvattend. En ik ga pas, maandag ga ik aan de slag weer met gamen. Ik heb voor de rest niet zoveel tijd gehad.
Oké. Alright, ik heb zelf Tears of the Kingdom verder gespeeld. Vorige week zei ik nou, nog een weekje of twee en dan is hij uitgespeeld. Veel te ambitieus. Ik verzand van de ene sidequest in de andere. En volgens mij ben ik precies 0% opgeschoten in de mainquest. Maar ik vermaak me uitstekend. En verder heb ik op de creditlijst nog staan GTA V, de Series X versie. Dat is gewoon een aparte game met aparte achievementlijsten. Dus dat verhaal... ben ik gewoon de campaign aan het spelen. Ik zit richting het einde. Dus dat is leuk om gewoon weer even... lekker met Trevor, Michael en Franklin op pad te zijn. En tussendoor wat potjes Fortnite. Want dat is weer een hit hier in huis. Helemaal eens met Do. Het nieuwe seizoen valt hier in huizen knipschild... een heel stuk beter weer in de smaak. Dus het wordt weer gespeeld. En dan doe ik vrolijk met de kids en de buurjongens en alles mee. Dus dat eigenlijk. En komende week lekker Visions of Mana. Dus alles gaan we even parkeren. Want die game gaan we voor de review spelen. Ja. Goed. Nice. En daarmee komen wij naar podcast 1 uur 10 minuutjes. Schat ik zo in. Komen we bij de eindstreep aan. En daarmee hebben jullie als luisteraars natuurlijk een hele dikke, vette, rare achievement verdiend. Dan voor vrijdag 13 augustus 2024 podcast nummer, wat was er nou, 296?
297.
Ja. Er werd nog in de chat volgens mij de Amber gevraagd, gaan we nog iets speciaals doen bij aflevering 300? Goed idee, suggesties zijn welkom, mail naar info@xboxnederland.nl of laat het ons even weten in onze Discord. Als we iets leuks kunnen bedenken, dit is toch een mijlpaaltje, aflevering 300, dan gaan we dat doen. Voor nu hopen we dat jullie een hele fijne podcast gehad hebben. En tot volgende week bij aflevering 298. Later jongens.
Bye bye.
Bye.